Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. In deze dienst gaat u voor dominee J. van Vulpen van Urk Maranatha. Dinsdag is er voor de kinderen weer oefenen voor het kerstfeest, aanvang 7 uur. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag 3 bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is bestemd voor Dorcas, de landelijke actieweek. Tot zover de mededelingen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven.
Verhef dan uw harten tot God. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 146, 146 versen 1 en 8. Prijs de Heere met blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof en het is de Heere van alle heren. Zie ons God geducht in macht die voor eeuwig zal regeren. Wij zingen 146, de versen 1 en 8. gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we met elkaar Psalm 119, vers 10. Vervolgens openen we met elkaar de schriften, deze middag op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, opnieuw het boek Genesis. We lezen daaruit het 50ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 26. Ook in het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, en daarvan lezen we vers 22. Wij belijden ons geloof. We zingen Psalm 119, vers 10. We lezen een gedeelte uit Genesis 50 en Hebreeën 11.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ai, vergeef toch de overtreding uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende, als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broers en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zei tot hen, vreest niet, want ben ik in de plaats van God? Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Op wat hij deed, gelijk het er deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij in het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zei tot zijn broers: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen hiervan opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde. En zij balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte. Hebreeën 11, vers 22. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten.
Hebreeën 11, vers 22 vormt ook de tekst voor de prediking van deze middag. En we lezen die woorden nog een keer. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. We gaan naar deze woorden luisteren onder het thema de laatste woorden van Jozef. Drie gedachten. Die wijzen op een leven door geloof. Die wijzen op de bron van geloof. En op de betekenis voor het geloof. De laatste woorden van Jozef, het leven door geloof, de bron van geloof en de betekenis voor het geloof. Maar laten we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en de bediening van zijn woord. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij naderen voor uw aangezicht. Opnieuw geeft u ons de gelegenheid om hier samen te komen. Om samen te komen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Een voorrecht dat we een en andermaal zo bij elkaar mogen komen hier in uw huis. Om te luisteren naar uw woord. De boodschap die u voor ons heeft. Een boodschap van leven. Een oproep om ons leven te richten tot u. En te richten naar uw diensten, naar uw woord. Heren, wat wij vanochtend nodig hadden, dat hebben wij vanmiddag ook nodig. Geef ons, Heere, alles wat we nodig hebben in deze dienst. Geef de bediening van uw geest. Geef een mond om te spreken en oren om te horen. Laat niets ons hoeven hinderen, maar dat uw woord ongehinderd zijn loop zal hebben. Dat we zo u onder het gewaad van het woord in de prediking mogen ontmoeten. Dat we uw heerlijkheid mogen zien. En dan weet u precies, Heere, wat we nodig hebben. Als we de zorgen en de moeite kennen, uw weg misschien uit het oog zijn verloren, geeft u dan onderwijs en troost door dit woord. En als er zonden en ongerechtigheden in ons leven zijn die ons van u verwijderd hebben, Heere, geef dat dat woord vanmiddag dan ons zal corrigeren en terugbrengen. U weet precies wat we nodig hebben. Gebruikt u dan dit woord, Heer, als stukwerk van onze kant, maar als een middel in uw hand. En past u het toe in onze situatie, op dit moment in ons leven, dat het mag doen datgene wat u wel behagelijk is. Gebruik het zo tot opbouw en uitbreiding van uw gemeente. Dat nieuwelingen mogen worden toegevoegd. Zij die nog op afstand staan, u nog niet kennen, door dit woord getrokken zullen worden, geraakt mogen worden en zich zullen voegen in die rij van de gelovigen. Werkt u zo door met uw geest en bouw zo, ook in de volgende generatie, uw kerk. Geef, Heere, onderwijs aan uw kinderen. Laat zo dit woord voorspoedig mogen zijn. En dat zo de gemeente mag groeien. Dat de groei mag zijn in de diepte. Meer en meer een verworteling en vergroeiing met u, de Heer Jezus Christus. Dat we zo als gemeente mogen toegroeien, heen leven, naar u, het hoofd van de kerk. Dat zo ook uw koninkrijk uitgebreid wordt. Want u wordt toch van het geven niet minder. Meer nog, als zij die u nog niet kennen worden toegevoegd, daarin wordt toch uw heerlijkheid en uw macht en uw majesteit meer en meer zichtbaar. Maak zo, Heere, deze dienst tot een heerlijke dienst. Ja, deze dag tot een heerlijke dag in uw koninkrijk. Doet u dat hier, op deze plaats? Maar zegent u uw woord op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. In ons land en ver daarbuiten. Zend zo uw geest in deze wereld, dat zo het woord zijn loop zal hebben. En dat zo het woord invloed zal hebben in deze wereld en ons zal richten op tot u, de levende God. Nu is de situatie waar dat woord klinkt vandaag heel verschillend. Dat mag hier in dit deel van de wereld in alle vrijheid. Maar in andere delen is dat anders. En juist op deze dag waarin we stilstaan bij de vervolgde kerk, bidden we voor allen die niet als vanzelfsprekend bijeen kunnen komen. Waar christenen in kleine groepjes bijeenkomen in de huizen of verstopt in plaatsen ver weg. Heren, hoe het dan ook is en hoe armzalig het er misschien uitziet, dat staat u toch niet in de weg. Zegent u daar uw woord en geeft u broeders en zusters in de verdrukking kracht en moed om door te gaan, om vol te houden. Dat kunnen ze niet in eigen kracht. Ze hebben daarvoor de bediening van u nodig. Zicht op u, op het werk van u. De kracht van uw bloed, Heren, geeft u dat en past u dat toe in hun hart. Doet u zij met broeders en zusters die vervolgd worden, achtergesteld worden, gemarteld worden, gevangen gezet worden. U weet, Heere, wat ze doormaken. Wat het voor de gezinnen betekent die uiteen getrokken worden. Voorgangers, predikanten en evangelisten die in de gevangenissen terechtkomen omdat ze uw woord door willen geven. En toch, Heere, ook op die plaatsen, ook in de kerkers, kunt u dat woord zijn loop laten hebben. Zegent u ook de bediening die dan door mag gaan, ook in de gevangenis. Geef moed, Heere, en volharding om ook daar in die moeilijke plaatsen, in die moeilijke omstandigheden, dat woord te verkondigen. Zo bidden we, Heere, voor uw kerk die zo zwaar verdrukt en vervolgd wordt op zoveel plaatsen in deze wereld. Heere, en we bidden het, sta er zelf over op. U hoort toch de zielen van onder het altaar roepen, die roepen vanwege het bloed van de kerk die vervolgd wordt. Heere, u ziet het. U merkt het. Heere, u bent koning. U regeert. Laat het bloed van de martelaar het zaad van de kerk mogen zijn. En toch ook, Heere, wacht niet langer bij het verdriet van de kerk die vervolgd wordt. Maar sta erover op en doe recht. Wij komen zo bij u. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden ook voor de kerk die bijeen komt en bijeen verzameld wordt vanuit de heidenvolken. We bidden voor allen die werken in de zending. In het verkondigen van uw woord, maar ook in de ondersteunende diensten. Zoals van bijbelvertaling of onderwijs, diaconale hulpverlening. Zegent u al dat werk waartoe broeders en zusters geroepen zijn en uitgezonden zijn en heen getrokken zijn om de heidenen uw woord bekend te maken. Om te laten zien door woord en daad dat u goed bent. Dat het heerlijk is om u te kennen. Dat de moeite waard is om kennis te nemen van uw woord. Zegent u dat woord, Heren, en geef dat ook daar uw grote wonderwerken gehoord en gezien zullen worden. Doet u dat ver weg, maar ook dichterbij. In ons land, als in de evangelisatieposten ook het woord gestrooid wordt, gebracht wordt in alle eenvoudigheid. Geef ook daar moed en volharding om door te gaan. Ondanks dat het vaak een ploegen is op de rotsen. Heren, dat het woord gezaaid zal worden. En u zult zelf voor de vrucht zorgen. Zegent u, Heren, al dat woord wat verkondigd wordt. We bidden voor het werk wat in de kerk plaats mag vinden. Allereerst hier ter plaatse het werk van de kerkenraad die geroepen is om dit deel van de wijngaard te bearbeiden. Heren, geeft u ze wijsheid, fijngevoeligheid, inzicht. De leiding van uw geest om te luisteren, maar ook de weg te wijzen. Zegent u alle ambtsdragers, elk in het zijne. De diaconie in het helpen van hen die geen helper hebben. Om voor te gaan in het werk van de barmhartigheid. De broeders ouderlingen in het leiden en regeren van de gemeente. Het toezicht houden op de prediking. Geef ze bekwaamheid en sterk ze door uw geest daarin. We bidden, Heere, voor onze broeder en vriend, dominee van Gent. Wees hem ook nabij. Zegen hem samen met zijn gezin in de bediening hier ter plaatse. En geef dat zijn woord, Heere, tot zegen mag zijn. Dat hij dat woord van u mag doorgeven in alle getrouwheid. Hier zondags in de erediensten, maar ook in de huizen bij de pastorale bezoeken. Op de catechisaties, dat zo uw woord steeds weer open mag gaan en doorgegeven mag worden. Sterk hem en onderhoud hem in de bediening waartoe u hem gesteld heeft. Zegen ons ook, Heren, en sterk ons in het midden van de kerken waar we een plaats hebben ontvangen. En daar zijn zorgen, grote zorgen. En we weten vaak niet meer hoe het verder moet, maar Heren, u bent de koning van de kerk. Regeer uw kerk door woord en geest. En doet u dat ook in de kerken waar wij deel van uitmaken. En we bidden, Heere, geef een terugkeer naar de orde van de kerk. Een terugkeer naar uw woord. En geef dat alle arbeid die daartoe gericht is, gezegend mag worden. We bidden dat voor onze kerken, maar we bidden dat voor alle kerken in ons vaderland. Zo verdeeld, zo verstrooid, uiteengerukt. Heere, we buigen ons hoofd. En we belijden het voor uw aangezicht. Die verdeeldheid en die verscheurdheid, dat is zonde. En Heere, we bidden, geef dat er eenheid mag zijn. Eenheid in waarheid, eenheid in u, de Heere Jezus Christus. Daar zien we naar uit, daar verlangen we naar. Zegen zo, Heere, uw kerk en stel ze tot zegen. Overal waar uw woord gepredikt wordt. We komen ook bij u met de noden en de zorgen van ons land. Heren, de moeite die er zijn en de zorgen, de onrust, de verwarring ook. En we bidden voor allen die geroepen worden om leiding te geven, plaatselijk, in de provincie, maar ook landelijk. Heren, zegen hen. Geef ze wijsheid om daar de lijnen te trekken, om leiding te geven. En kon het zijn naar de norm van uw woord. Sterk allen die u geplaatst heeft op posities om daar naar de zin van uw woord te spreken, om uw woord open te doen in de vergaderzalen. Sterk ze en geef ze moed om dat te doen. We bidden in het bijzonder, Heren, voor het kwetsbare leven. Het leven aan het begin, in de baarmoeder. Als ook het leven in de avond van het leven. Juist in deze week, die de week van het leven is gaan heten. We leggen het voor u neer. En we belijden, Heren, de zonde die er is, ook in ons land. Om de vele abortussen die uitgevoerd worden. De praktijk van de euthanasie, die in ons land ook legaal is geworden. Maar beide zijn niet naar uw woord. En we belijden, Heren, dat dat zonde is. Een zonde waar wij ook in delen. Geef dat in deze week een getuigenis mag uitgaan van de christenen in ons land. Dat het waardig zal zijn. En dat het gehoord zal worden. En geef dat het een beweging mag geven. Al is het maar bij een enkeling van een terugkeer naar uw woord. Het luisteren naar uw heilzame geboden. En we bidden, Heren, voor al het werk wat plaatsvindt voor dat kwetsbare leven. Organisaties en stichtingen die zich inzetten voor moeders die worstelen met een zwangerschap. Organisaties en instellingen die zich inzetten voor hen die de moeite ervaren in de avond van het leven. Heren, geef uw zegen over al dat werk. En geef dat dat werk mag bijdragen, dat er goede keuze gemaakt mag worden. Dat het leven dat u gegeven heeft, als een gave uit uw hand, zo mogen we dat ontvangen, geëerbiedigd zal worden. En dat we met respect naar met het leven zullen omgaan. De grenzen die er zijn, die vanuit uw woord ons aangeraakt worden, zullen respecteren. Heere, zegent u al dat werk. En geef dat er in deze week een helder getuigenis mag klinken van uw woord. En dat er daarin uw woord en uw naam niet gelasterd zal worden om ons wil, maar dat het helder zal worden en duidelijk dat u een God bent die het leven geeft en dat het leven een kostbaar geschenk is van u, dat onze bescherming waardig is. We leggen dat allemaal in uw hand, Heren, en we bidden om uw zegen. Wees ons genadig. Ook hier samen in deze dienst, wees ons daarin nabij. Geef alles wat nodig is. Wij bidden dat Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats waarin u gelegenheid krijgt om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. Psalm 105, de versen 10, 11 en 12, nadat we onze gaven aan de Heere en zijn dienst hebben gegeven. uitamen van de preek zingen wij samen uit Psalm 73, de versen 12 en 14. 12 en 14 uit 73 na de prediking. Gemeente des Heren. Na de aartsvaderen, Abraham, Isaac en Jacob, wijst de schrijver van de Hebreeënbrief nu naar Jozef. En wij kennen de geschiedenis van Jozef. En als je die geschiedenis zo in zijn totaliteit ziet, dan zeg je ja. Eigenlijk wel logisch dat Jozef ook een plaats krijgt in de galerij van de geloofshelden. Maar als je dat de uitkomst nog niet weet, en als je dat leven zo stap voor stap op je in laat werken, dan lag het helemaal niet voor de hand dat Jozef als een voorbeeld van geloof gesteld zou worden. Een voorbeeld als een gelovige die dat volhardende vertrouwen liet zien. Een voorbeeld voor de nieuwtestamentische gemeente. Denk maar even mee aan zijn jeugd. Jozef, hij werd door zijn vader voorgetrokken, verwend. Want de oudste zoon van de lievelingsvrouw, Rachel. En Jacob zette hem vooraan. Gaf hem het mooiste kleed, de meeste aanzien. En dat zette kwaad bloed bij zijn broers. En tegelijkertijd, als je de geschiedenis goed leest en op je in laat werken, dan lijkt het ook wel alsof Jozef dat wel wat zich liet aanleunen. Hij genoot er wel van. Iets van een zelf ingenomen houding blijkt wel als op de wijze waarop hij zijn dromen vertelt. Niet bepaald een vrucht van de geest, toch? Niet een bewijs van genade in zijn leven. En ook de jaren die erna volgen. Als het onrecht in zijn leven komt. Als zijn broers hem gevangen zetten. Als slaaf verkopen, meegeven aan de kooplieden die naar Egypte gaan. Dat onrecht, meegegeven als slaaf achter de kamelen aan, dat zou betekenen een snelle dood, want een slaaf die was niet een lang leven beschoren, zeker niet als hij moest gaan werken in de steengroeven in Egypte. Waarom? 17 jaar oud en dan dit mee te moeten maken. En later, als hij dan in de gevangenis zit, daar vergeten wordt, 13 jaar lang in de gevangenis. En denk dan niet aan een gevangenis zoals we dat in onze samenleving kennen. Die gevangenissen in die tijd, die waren bar. En daar was je niet graag. 13 jaar lang heeft hij daar gezeten. Als je dat overziet, wat hem overkomen is. Het onrecht door zijn broers. Opgesloten in de gevangenis, ten onrechte. Vergeten. Dan komen toch de vragen. Waarom? Redenen toch om je geloof te verliezen? Om de moed te laten zakken. En ook daarna. De verleidingen die in zijn leven zijn geweest. Een 17-jarige jongen, ver weg van huis. En die dan achterna gezeten wordt door een vrouw. Die maar één ding wil. Dat Jozef met haar het bed deelt. En dan sterk zijn. En als hij uit de gevangenis komt, dan ontvangt hij zoveel weelde en heerlijkheid en macht. Hij wordt in positie gebracht, de tweede heerser van Egypte. Hij wordt daar in Egypte als God aanbeden. Want iedereen moet voor hem knielen. Iedereen moet hem eer bewijzen. En die hele cultuur waarin hij meegezogen werd, die door en door heidens was en waar hij een plek in moest nemen, omdat hij onderdeel was van het landsbestuur. Die godsdienst, door en door heidens. Heel zwoel ook. 80 jaar lang heeft hij daar een plek in gehad. En dan zijn het sterke benen die de wilde kunnen dragen, toch? Hoe houd je dan vol? Hoe kun je dan volharden door het geloof? Maar als je zo die vragen zo op ons laten inwerken, ja, dan is Jozef niet meer een persoon die heel ver weg is. Maar dat zijn vragen die ook raken aan ons leven. Hoe houd je het vol? Hoe kun je het geloof behouden als de vragen zich opstapelen in het leven? Als het leven moeilijk is. Als er zorgen zijn. Als je onrecht wordt aangedaan. En dan komt de vraag naar boven. Waarom laat God dat nou toe in mijn leven? Als er slagen vallen in je leven. Een geliefde wordt weggenomen. In je gezin, de familiekring. Waarom? Heer, waarom doet u dit? Dat mooie bedrijf wat je had opgebouwd, die prachtige carrière die je aan het bouwen was. En dan komen de zorgen, de tegenslagen en je hebt het niet meer in de hand. En het wordt je bij de handen afgebroken. En je moet gaan stoppen met je bedrijf. Je raakt je baan kwijt. Dan komen de vragen. Waarom overkomt me dat, Heere? Waarom doet u dit? Of je bent jong. En je bent plannen aan het maken. Je hebt een lijn uitgestippeld, een opleiding in de gedachten. Die kant moet het op. En dan een ziekte die je leven doorkruist. Waardoor de plannen die je gemaakt hebt anders worden. En dan komen de vragen. Waarom? Waarom gaat dat nu zo? Hoe houd je dan vol? Hoe kun je dan verder gaan en toch hoop putten uit het geloof? Ik denk dat Jozef iets geleerd had aan het onderwijs van zijn vader. Zijn vader die het wist, die worstelde met God en die het uitgeroepen had. Ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. Iets daarvan moet ook een plek hebben gehad in het leven van Jozef. Jozef die zich ondanks de vragen, ondanks de verleidingen, ondanks de uitzichtloosheid, zich toch vastgeklampt heeft aan God. En zich er doorheen geloofd heeft. Hoe houd je vol? Als de verleidingen er zijn in je leven, en die zijn er. Want de wereld lokt en trekt. Hij nodigt uit om daar je deel van te nemen. Dat doet hij naar ouderen, maar ook naar jongeren. En waarom? Het sluit aan bij datgene wat je hart zo mooi vindt en zo prachtig vindt. Jozef, 17 jaar oud. En hij werd in verleiding gebracht. Dag in dag uit zat die vrouw van Potifar achter hem aan. En zeg dan maar eens nee. Zeg maar eens nee als je 17 jaar bent en de wereld lacht je toe. Als je op een plaats bent, dat was Jozef, waar vader en moeder niet meekijken. Als je bent met je vrienden en de een steekt de ander aan en voor je het weet, met wat drank erbij, en dan gebeuren er dingen die, jawel, je had het je voorgenomen om het niet te doen. En dan gebeurt het ineens wel. Of het gaat goed. Je maakt carrière. Je hebt een prachtige baan, je hebt een positie, je hebt invloed, een mooi inkomen. En daar geniet je van. Want je stelt wel iets voor in dit leven. Je hebt het gemaakt. Je hebt aanzien. En je hebt het toch maar bereikt. Ja, dan zijn het sterke benen die de wilde kunnen dragen. Hoe zei de Heer Jezus het ook alweer? Een rijke die nauwelijks kan ingaan in het koninkrijk der hemelen. Het gaat makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat. De verleidingen, ze zijn er. Ze omspoelen ons en dan toch volhouden. Weerstand bieden tegen de verleiding. God dienen, ook als er voorspoed is in het leven. Hoe doe je dat dan? Door het geloof. Maken we de sprong naar het Nieuwe Testament. Door het te zoeken en te blijven zoeken bij Christus die het zegt, Johannes 15. Zonder mij kun je niets doen. En blijf in mij, zo blijf ik in u. En als dan de zorgen komen. De moeite er is in je leven. Ja, dat moet dan ons ook niet vreemd zijn. Een weg die de Heer met ons inslaat. Om ons met onze gedachten, met onze ideeën, met onze zelfingenomenheid ook te gaan afbreken. En dan dat de Heer ons gaat opbouwen. Geschikt gaat maken, zodat hij ons kan inschakelen in zijn dienst. Op de plek die hij daarvoor in gedachten heeft. Jozef wist daar niets van toen hij meegenomen werd naar Egypte. Maar later heeft hij het geleerd en zegt hij het tegen zijn broers. Dus die zegt, jullie hebben het kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij het deed gelijk het deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. Jozef werd zo ingeschakeld om te dienen, op de plaats die de Heere voor hem in gedachten heeft. En dat kan alleen door dat geloof, dat volhardende geloof, om zo te leven. En daarvoor is het nodig, en dat is de tweede gedachte van deze preek, dat er een bron is die je voedt, een bron van het geloof die voortdurend opwelt, waaruit je kunt drinken. Want dan alleen kun je volhouden. In gedachten zien we Jozef gaan, gebonden, achter de kamelen aan, 17 jaar oud. De tranen lopen over zijn wangen, daar wordt hij meegenomen. En hij moet mee naar Egypte en hij weet het. Ik zal mijn vader nooit meer zien. De kans dat hij zijn vader ziet is verwaarloosbaar klein. De slavendienst, ja, dat betekent omkomen. Jozef, we zien hem in het huis van Potifar met al die verleidingen, die de vrouw die hem bespringt en achterna zit. Jozef, we zien hem die 13 jaar lang in die vunzige, donkere gevangenis. Jozef, 80 jaar lang de heerser in Egypte. Bij al die verschillende situaties is dan de vraag, ja, maar wat is nou de bron in jouw leven? Op welke manier heb je je kunnen voeden? Wat is de bron geweest die jou onderhoud heeft, zodat je kon volhouden? Dat volharden in het geloof. Als je de geschiedenis van Jozef leest, dan valt het op dat het bij hem anders was dan bij zijn vader, zijn grootvader en zijn overgrootvader. Abraham, Isaac en Jacob, die spraken met God. De Heere die naar hen toe kwam en rechtstreeks met hen sprak, van aangezicht tot aangezicht, zijn bedoeling bekend maakte. Zij hoorden de Heere zelf. Dat is zo bij Jozef niet gebeurd. Jozef heeft zo niet de stem van de Heere gehoord. En toch leefde hij bij het woord van God. Dat lezen we in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 22, daar lezen we het. Door het geloof heeft Jozef, terwijl hij stervende was, gemeld van de uitgang van de kinderen Israëls. Hij maakte melding van de uittocht. En dat woord, dat kun je op twee manieren vertalen wat er staat. Dat Griekse woord, er zitten twee betekenissen aan. Het eerste is, zoals het vertaald is in onze vertaling, dat melden, dat doorgeven, het vertellen tegen zijn broers. Maar er zit nog een andere betekenis aan. En die moeten we erbij nemen. Het is een woord wat hij zich herinnerde. En die combinatie, de herinnering aan het woord wat hij zelf gehoord had, dat woord, dat geeft hij door aan zijn broers. Dus er zijn woorden geweest die hij gehoord heeft. En het is dat woord wat meegegaan is in zijn leven. En wat hij dus aan het einde van zijn leven, als hij 110 jaar oud is, ook weer doorgeeft aan zijn broers. Welke woorden zijn dat geweest? Wanneer heeft hij dat gehoord? Dat zijn de woorden die hij gehoord heeft van zijn vader. Zijn vader Jacob, die hem opgevoed heeft. Die hem het woord van God bekend heeft gemaakt. Jozef, die tot zijn 17e thuis was in de tent van vader Jacob. En daar heeft hij onderwijs gehad van zijn vader. Hij heeft daar het woord van God ontvangen. Die woorden die zijn vader ontvangen had. En zijn grootvader en zijn overgrootvader. De geschiedenissen die doorverteld werden van generatie op generatie. Die heeft hij ook gehoord. Die heeft hij ontvangen. En dat woord heeft hij ontvangen. En hij heeft het bewaard in zijn hart. En hij leefde bij dat woord wat hij ontvangen had. Hoe we dat weten? Kijk nog eens een keer met me mee naar Hebreeën 11, vers 22. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld. Hij herinnerde zich dat woord. Welk woord? Van de uitgang van de kinderen Israëls. Dus hij wist dat woord wat hem verteld was en dat woord geeft hij door. Welk woord was dat? Nou, u vindt dat woord in het begin van de Bijbel in Genesis 15. Genesis 15, daar klinkt het woord tot Abraham. En u vindt dat in hoofdstuk 15, de verse, onder andere de verse 13 en 14. Daar spreekt de Heere tot Abraham over datgene wat over enkele honderden jaren zal gebeuren. Toen zeide hij, de Heere, tot Abraham. Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen en daarna zullen ze uittrekken met grote haven. Dat woord heeft geklonken tot Abraham, dat is het nageslacht van Abraham, 400 jaar zal wonen in een vreemd land. Maar daar zullen ze niet blijven, daar zullen ze uitgeleid worden. Daar wordt al verteld over de Exodus. Dat woord, wat de Heere verteld had tegen Abraham, is doorgegeven aan Isaac, aan Jacob en dus ook weer aan Jozef. Zo heeft Jozef dat woord ontvangen, die woorden gehoord, al die woorden. Ook die woorden die de Heere sprak als er zorgen waren. Als het onrecht op het pad kwam van de aartsvaders. Als er een onmogelijke situatie was. Hij heeft gehoord over dat offer wat zijn overgrootvader Abraham moest brengen. Die zijn zoon Isaac moest offeren. Maar dat de Heere uitkomst gaf, ongedacht en onverwacht. Hij heeft gehoord van de angst van zijn vader Jacob om zijn broer Esau te ontmoeten. Maar daarin ook gehoord dat de Heere nabij was. Dat de Heere het onmogelijke mogelijk maakt. Zo had Abraham dat gehoord. En zo had hij het weer ontvangen van zijn vader Jacob. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En zo heeft Jozef zich er doorheen geloofd. In de moeite. In de tegenspoeden. In de zorgen, in de gevangenis, maar ook in de verleidingen. Ook als de voorspoed er was. Hem is ongetwijfeld verteld de geschiedenis van Sodom en Gomorra. En hij wist ook van die aarzeling, dat twijfelen van de vrouw van Lot, die veranderde in een zoutpilaar. En Jozef heeft dat woord wat hij gehoord heeft van zijn vader, dat heeft hij gehoord. Hij heeft ermee geleefd en dat woord, daar klampt hij zich nu ook aan vast bij zijn sterven. Want hij geeft dat woord nog door aan zijn broers, dat de uittocht, de Exodus, zal plaatsvinden. Want God zal zijn belofte heerlijk vervullen. Jozef, hij wijst erop dat de Heere doet wat hij belooft. En wijst ons dat, ouders, vanmiddag niet op de waarde van de christelijke opvoeding? Jozef die leefde bij het woord van God. Dat woord wat hij ontvangen had door het onderwijs van zijn vader. Laten we daarom ook het onderwijs, het christelijk onderwijs, de christelijke opvoeding in ons gezin, maar ook de verantwoordelijkheid die we hebben voor het onderwijs op de school, serieus nemen. Dat we dat woord aan onze kinderen meegeven. Dat we het woord van God hen inscherpen. Dat we dat woord lezen, voorlezen, maar nog belangrijker, voorleven. Dat we een getuige zijn in woord, maar meer nog in daad, naar onze kinderen. En als u ze heeft, ook naar uw kleinkinderen toe, van de waarde van het woord van God. Dat u zelf dat woord serieus en ernstig neemt. En daarbij leeft, nauwgezet. En dat woord doorgeeft, het inscherpt. En daar ook uw kinderen en zo nodig ook uw kleinkinderen op aanspreekt. Niet de zonde die u ziet goed praten, maar dan corrigeren, ombuigen en terugbrengen naar de norm van het woord van God. Zodat ook onze kinderen en onze kleinkinderen, de jongeren van de gemeente, het leren. Om hun hoop en verwachting op God te stellen. In tijden van voorspoed. In de tijden als er zorgen en verdriet komen. Dat ze kunnen putten de rest van hun leven uit datgene wat wij aan onze kinderen mogen doorgeven. Als een kostbare schat. Een schat waarmee ze kunnen leven en ook kunnen sterven. Nu naar het derde van de tekst. De betekenis voor het geloof. Jozef, we ontmoeten hem aan het einde van zijn leven. En we ontmoeten hem in een van zijn paleizen. Prachtig versierd. Vol met bedienden die klaarstaan op een wenk van Jozef hem ter wille te zijn. Iets te geven wat hij nodig heeft. Hij ligt daar op een bed in een zaal en alles ziet er prachtig uit. Het is versierd en alles spreekt van rijkdom. Alles getuigt van zijn macht. Hij, de tweede heerser van Egypte. Aan alles is te zien dat het Jozef goed gaat in het leven, dat hij iets voorstelt, dat hij machtig is. Pracht en praal, alles schittert, alles glanst. En deze Jozef, Deze onderkoning gaat nu sterven. En dat sterven dat zal leiden tot een begrafenis, natuurlijk. En een begrafenis in Egypte, dat is een heel gebeuren. En zeker van heersers van het land. Dan wordt er een graf voor Jozef klaargemaakt. Zo zal de bedoeling zijn. In het dal van de koningen. Een graf helemaal klaargemaakt, gebouwd. Ook vol pracht en praal. Al die macht en die heerlijkheid die samengebald wordt. Zichtbaar wordt gemaakt in dat graf wat hij krijgen zal. Een graf met rijk versierde kamers. Een woning voor een dode. En niet alleen een dode, maar daar moet natuurlijk van alles mee. Er wordt van alles meegegeven voor het leven na de dood. Huisraad moet er mee. Wapens wordt meegegeven. Kleding. De beste van zijn dienaren zullen gedood worden. Want die moeten namelijk mee naar het dodenrijk. En zo zal alles gereed gemaakt worden om deze grote, die zo'n bijzondere plek had in Egypte, die het volk in Egypte gered had, die Egypte behoed had voor de ondergang, die zal een staatsbegrafenis ontvangen. En als dat sterven dan daar is, dan zal zijn lichaam gebalsemd worden. Helemaal verzorgd, dat het ook bewaard zal blijven, dat het de eeuwen zal verduren. Dan zal hij de mooiste kleding aankrijgen. Een gouden dodenmasker krijgen met allemaal edelstenen. De tekenen van zijn waardigheid, een scepter, die zal in zijn hand gelegd worden en dan zal die in een kist gelegd worden en dan zal die zo in dat prachtige graf neergelegd worden. Dat graf waar de muren beschilderd zijn en waar het verhaal van Jozef opgeschreven staat. En natuurlijk ervoor een plakkaat. Hier rust Jozef, de Zafnat Paanea in het Egyptisch, de behouder van een groot volk, de behouder van Egypte. Zo deden de Egyptenaren dat. Zo werden de heersers van Egypte, de farao's, maar ook de priesters en de hoge priesters in die tijd, werden met veel pracht en praal in alle luister en met al die rijkdommen werden daar begraven. Dat zou Jozef ook ontvangen. En waarom? Nou, in Egypte werd de dood heel serieus genomen. De Egyptenaren ze geloofden in een leven na de dood. Dat na de dood de ziel het dodenrijk binnenging. En dat er een oordeel zou plaatsvinden. Dat de goede daden en de slechte daden afgewogen zouden worden. Nou, voor Jozef waren ze niet zo bang. Dat was een man die zoveel goed had gedaan. Die zou zeker toegang krijgen. En Jozef zou zo, dat was de bedoeling in Egypte, een prachtige begrafenis krijgen. Zodat wij vandaag de dag in Egypte, als het gevonden was, het graf van Jozef zouden kunnen bezoeken. Voor Jozef was dit een geweldige verzoeking. Het was een laatste verleiding die naar hem toe kwam. En wat had hij ook niet nog een laatste statement kunnen maken? Om nog ook in zijn grafmonument iets door te kunnen geven. Wellicht ook iets te kunnen betekenen in de spanningen die zouden komen. Want die Israëlieten waren schaapherders. En dat gaf al vanaf het begin van wrijving in Egypte. En de verleiding om nog één keer naam te kunnen maken. Een naam die door de eeuwen doorgegeven zou worden. En wat deed Jozef? Ja, wij weten het. Jozef, hij zegt nee. Hij kiest voor Kanaan. Hij wil delen in die exodus. Hij wil mee in die uittocht. En toch is dat vreemd. Want 110 jaar oud. Meer dan 90 jaar heeft hij gewoond en geleefd en gewerkt in Egypte. Hij heeft meer aan Egypte te danken, betere herinneringen aan Egypte dan aan Kanaan. En toch kiest hij ervoor om onderdeel te zijn van het volk dat bestaat uit schaapherders. Onderdeel te zijn van die uittocht die komen gaat. Hij kiest ervoor om mee te gaan. Hij kiest ervoor om niet in Egypte met pracht en praal begraven te worden. Maar straks, na als die honderden jaren erop zitten, een eenvoudige boerenbegrafenis te krijgen in het graf van zijn vader. Waarom? Opnieuw, door het geloof. Jozef, hij leefde bij het woord van God. Dat woord van God, dat zat zo'n grote waarde voor hem. Dat was met hem meegegaan. En hij heeft zich tot het laatste toe zich vastgeklampt aan Gods belofte. Meer nog aan de God van zijn vader. En hij wil delen in die belofte. En daarom kiest hij ook in de dood voor het land van de belofte, boven Egypte. Uiteindelijk blijkt op zijn sterfbed dat hij uiteindelijk geen Egyptenaar zelf is geworden. Jozef met al zijn macht en zijn heerlijkheid en zijn bijzondere positie in Egypte. Hij is uiteindelijk altijd een vreemdeling gebleven. En in die vreemdelingschap is hij gestorven. Hebreeën 11 vers 13 spreekt daarvan, van het vreemdelinggeloof. Deze allen, dus ook Jozef, zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben deze van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Ook Jozef, met al zijn macht, met al zijn heerlijkheid, is een vreemdeling gebleven. Door het geloof kiest hij voor het land van de belofte, boven Egypte. Waarom deed Jozef dit? Een uiting van zijn persoonlijk geloof, maar ook om iets door te geven. Iets achter te laten, iets na te laten. Namelijk een teken van hoop. Dat in die kist die bewaard werd, die apart gezet was in een kamer of in een rotswand, die gereed stond, klaar stond om mee te gaan met de uittocht. Om een teken van hoop achter te laten, na te laten aan het volk van Israël. Een teken van hoop om ze aan te sporen. Om ze aan te scherpen en op te scherpen. Om te zien en te wachten op die God en het bij die God te zoeken. Want Jozef, hij zag het wel. In zijn tijd gebeurde het. Dat de nakomelingen van Jacob, dat volk Israël dat daar ontstond, die hadden het best naar hun zin in Egypte. Ze woonden in Goshen, daar was het goed wonen. Ze waren onderdeel van de Egyptische cultuur en ze aten uit de vleespotten van Egypte. En ze hadden het goed, ze hadden het prima. En die grafkist van Jozef, die daar stond, was voortdurend een getuigenis. Een herinnering, een aansporing, een vermaning. Jullie zijn hier niet thuis. Jullie horen hier niet. Voor jullie geldt de belofte van de levende God. Jullie liggen onder de belofte en onder de zegen van die God. En er komt een dag. Dan zul je dit land verlaten. En dan zul je gaan naar het land dat de Heere jullie beloofd heeft. Als een voortdurende aansporing. Een vermaning. Zo sprak Jozef nog nadat hij gestorven was. Ook toen er andere tijden kwamen. U leest daarvan in het begin van het boek Exodus. Als er een andere farao komt, een farao die Jozef niet gekend heeft. Als de tijden zwaar en moeilijk worden. Als ze onderdrukt worden. Als ze achtergesteld worden. Als alles in het werk wordt gesteld om ze uit te roeien, om ze te vernietigen. Dat de farao gebruikt wordt als een instrument in de hand van de boze. Om de belofte van God uit te roeien, uit te wissen. Dat de grote nakomeling van Jacob niet geboren zal worden. Dat volk, dat moet eronder. Dat volk, dat moet kapot. Dat volk, dat moet vernietigd worden. En zo zelfs dat de kleine jongetjes aan de krokodillen in de Nijl gevoerd moeten worden. En in die tijd, bij al die moeite en bij al die zorgen en bij al dat verdriet, is die grafkist van Jozef die daar staat een teken van hoop. Een prediking. God zal zeker naar jullie omzien. Een teken van hoop in donkere en duistere tijden. Zou het niet zo zijn geweest, broeders en zusters, dat in die dagen, in die moeite, ook die twee eenvoudige mensen, Amram en Jochebed, die geprobeerd hebben om de Heere te dienen te midden van dat Egyptische land, die hun zoon, die aan hun zorgen was toevertrouwd, bewaard hebben, verborgen, 3 maanden lang. 3 maanden van zorg, 3 maanden van moeite, 3 maanden van angst, dat ze hoop geput hebben uit dat woord van Jozef en ook uit dat teken wat hij nagelaten had, dat het volk uitgeleid zal worden en dat ze juist daarom iets van Gods gave, iets van Gods hand gezien hebben, ook in het leven van de kleine Mozes. Die grafkist van Jozef, een teken van hoop, in combinatie met het woord van Jozef. Bijzonder dat zo het boek Genesis afslaat. Het boek Genesis wat begint met de schepping. Ons wijst op het leven. Genesis 50 sluit af met een doodskist. Maar dan wel als een teken van hoop in deze hopeloze wereld. Een teken van hoop in deze wereld waar alles spreekt van de dood. Waar alles spreekt van narigheid, van zorgen, van moeite en van verleidingen. Toen klonk dat woord van Jozef. Maakte hij melding van dat woord wat hij zich herinnerde en doorgaf. Van de uittocht die komt, van God die zal ingrijpen. God die komt en dat volk zal verlossen, zal redden, zal uitleiden uit het land Egypte. En nu komt dat woord vanmiddag tot ons. Dat woord diep uit het Oude Testament. En vanmiddag verbind ik dat aan de Exodus. Aan de uittocht van Jezus Christus. De uitgang van Jezus Christus. Die in deze wereld gekomen is. In dit leven, in deze wereld is ondergegaan. En die ook aan ons als Nieuwtestamentische gemeente tekenen heeft nagelaten. Tekenen van hoop. Die spreken van de dood van hem. Een teken van de dood. Die wijst op zijn doorgang. En dat er door zijn exodus voor ons ook een doorgang, een uitgang mogelijk is. Vanuit onze zorgen. Vanuit onze zonden. Vanuit onze ongerechtigheden. De tekenen van zijn dood. Die telkens weer uitgestald worden. Zichtbaar worden gemaakt. Ook in het midden van de Nieuwtestamentische gemeente. Als ik me niet vergis, is het komende zondag weer zover dat weer een van die tekenen zichtbaar zal worden gemaakt. Als het teken en zegel van de heilige doop bediend wordt. De heilige doop, een teken van zijn dood die ons hoop mag geven. Dat doet spreken van de ondergang van hem in de toren van God. Wijst op zijn lijden en zijn sterven. En daarom hoop voor ons. En een aansporing om werk te maken van de bekering. Van het dienen van God in dit leven. Te luisteren naar het woord van God. Zo ook uit het andere teken. Dat hier uitgestald wordt regelmatig. In het breken van het brood. En het uitgieten van de wijn. Het avondmaal. Het teken van zijn dood. De dood van onze zaligmaker. Voor ons een teken van hoop. In dit leven. In deze wereld. Dat teken wat spreekt. Van zijn lijden, van zijn bitter lijden en sterven. En ons oproept, opwekt, om te geloven, onze hoop te vestigen op hem, ons vast te klampen aan hem en zijn werk. De tekenen van zijn dood, voor ons tekenen van hoop in deze wereld. De wereld die ondergaat, in deze wereld waar verdrukkingen zijn. Waar onze vragen naar het waarom klinken. Waar moeite, zorgen en verdriet is. Een wereld waar de verleidingen ons omspoelen. Waar ze aansluiting vinden bij ons hart. En daarom aan het einde van de preek deze vraag. Wie is jouw deel? Waarin vind je houvast? Wat geeft je hoop? Wat vervult jouw hart? Is dat deze wereld? Het goede van deze wereld wat te vinden is en waar je zo heerlijk in kunt genieten? Deze wereld. Met alles wat deze wereld jou lijkt te bieden. Deze wereld gaat voorbij. Van deze wereld geldt hetzelfde als van Egypte. Met al zijn pracht en praal en al zijn heerlijkheid. Dat oude Egypte. Dat bestaat niet meer. Wat er van over is, dat zijn steenhopen, resten, ruïnes. Die spreken van een tijdperk wat geweest is. Een van de profeten zegt het. Als je leunt op Egypte, dat is het leunen op een rietstok. Een rietstok die breekt en die door je hand heen prikt. Want je kunt op Egypte niet vertrouwen. Je kunt op deze wereld niet bouwen, niet vertrouwen. Als je je hoop en verwachting stelt op deze wereld, in deze wereld. Dan zul je met deze wereld ondergaan. Omkomen. Wie? Wat is je deel? Het enige wat hoop geeft. Het enige wat werkelijk uitzicht geeft op die uittocht naar het vaderland, naar die stad met die fundamenten heeft, is de God van Jozef. Die het helemaal waargemaakt heeft in Jezus Christus. In hem ligt alles klaar, is alles bereid en hij is beschikbaar, ook vandaag. Hij is veel groter, veel heerlijker dan Jozef. Want Jozef, hij leeft niet meer. Maar Jezus Christus, hij leeft. En hij staat bij zijn vader in de troon en is beschikbaar, benaderbaar. En door hem hebben we toegang tot de troon van Gods genade. Daarom hoor en geloof zijn woord. En zie telkens weer op de tekenen van zijn dood. Dan heb je toekomst. Dan heb je uitzicht. Dan heb je leven tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij naderen voor uw aangezicht. Wij danken en loven u om wie u bent, wat u geeft, ook op deze dag. Dat we zo in alle rust als gemeente uw woord mogen ontvangen. Zo samen mogen komen om te horen naar uw stem. En daarin heeft u laten horen dat u zondaren zoekt en zalig wil maken. Dat u uw kinderen wil bemoedigen op de weg die ze moeten gaan in dit leven. Leer ons, Heere, onze weg achter u aan te gaan. Dat we u zoeken voor het eerst, als we u nog niet kennen, maar dat we u zullen zoeken. En Heere, wat zal dat eeuwig meevallen om u als een genade God te mogen vinden. Ja, dat u ons vindt. Dat we u zullen blijven zoeken als we u kennen. Omdat we zonder u niets kunnen doen. U zegt het zelf. Door uw Zoon blijf in mij en ik in u. Heere, geef dat we dat zullen zoeken. Dat we heel dicht bij u zullen leven. Ook in alle wegen die we moeten gaan in ons leven. Bij alle zorgen die er zijn. Zonder u, Heere, kunnen we niets. En we zijn helemaal afhankelijk van u. Geef dat we dat meenemen. Dat we zo onze weg zullen gaan. Ga met ons mee als we deze plaats verlaten. Geeft u ons een goede en een gezegende voortzetting van deze zondag. Dat we in alle rust mogen genieten van deze dag die we uit uw hand ontvangen. En zo ook in u, in uw diensten besteden. Laat het goed mogen zijn in onze huizen als we naspreken over de prediking van vandaag. Uw woord zullen openen om ook daarin het van u te verwachten. Geef daaraan uw zegen, Heere. Gaat u mee, ook deze nieuwe week in. Een week waarin van alles op ons wacht. In alle verantwoordelijkheden die we hebben. In ons gezin, op ons werk, op school, in de studie, waar dan ook. Heere, zegen ons en stel ons daarin tot zegen. Behoed en bewaar ons als we op de gevaarlijke wegen moeten gaan. Geef, Heere, dat we iets mogen uitdragen en doorgeven van wat we vandaag ontvangen hebben. Dat we zo een lichtend licht mogen zijn in deze duistere wereld. Een zoutend zout om zo smaak te geven aan deze wereld die nergens meer naar smaakt. Dat we zo iets van uw goedheid, van uw genade, de rust en de vrede die we hier ontvangen hebben, mogen doorgeven, uitstralen, overal waar u ons geplaatst heeft. En u weet wat we nodig hebben. Er zijn er onder ons die dat moeten doen op vooruitgeschoven posten, waarin ze als christen alleen zijn. Heere, geef moed, geef kracht om ook daarin een getuige te zijn. Door ons leven te versieren met goede werken. En als we daartoe geroepen worden, ook om goed te spreken van u en van uw dienst. Heere, zegen ons en geef dat we zo tot zegen mogen zijn in deze samenleving. We komen bij u en we bidden of u het zondige en verkeerde wat bij ons was, ook in deze dienst, ja tot in de heiligste verrichtingen toe, weg wil nemen, vergeven wil, verzoenen wil door het bloed van uw Zoon. Neem alles weg, Heere, wat tekort was aan onze kant, en zegent u het goede. En gebruik het, maak het dienstbaar voor het werk in uw Koninkrijk. Wij bidden en danken dat, Heere, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ons slotlied uit Psalm 130, 130 vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Psalm 130 vers 4 is ons slotlied.
dragend en uitdragend de zegen van de Heere die ik u in zijn naam opleg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.